Gemeente, ik wil met u nadenken over dit Bijbelgedeelte. En het thema voor de preek van vanmorgen is geestelijke coaches gevraagd. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, steeds vaker hoor je dat mensen een coach in de hand nemen. Iemand die hun helpt om zich te ontwikkelen in hun persoonlijk leven, in hun werk. Was het vroeger nog een teken van zwakte om hulp te vragen aan iemand, steeds meer zie je dat mensen zich daar niet langer meer voor schamen. Om professionele hulp te vragen, om zich verder te ontwikkelen, om te ontdekken wat hun gaven zijn. Want het is nu eenmaal een feit dat als je weet hoe je in elkaar zit, als je goed in je vel zit, dan kun je ook veel beter op je werk presteren, floreren. En je ziet steeds meer, als je er een beetje op let, hoe vaker wel niet al advertenties zijn in kranten en tijdschriften, hoeveel sites er op internet ook wel niet zijn, waar mensen zich aanbieden voor coaching. Jaren gewerkt op school en richten zich nu op het coachen van leraren of in het bedrijfsleven. En sommigen van u werken ook in die sector als mentor, coach, consultant. Ik heb ook een zus die een eigen bureau heeft. Human resource management, detacheren van mensen, coaching. Je hebt ze natuurlijk in allerlei soorten en maten, op het voetbalveld tot in het bedrijfsleven. En wat doet een coach? Een coach is iemand die je helpt. Die je helpt je te ontwikkelen, zodat je betere resultaten kunt halen. Een coach is iemand die staat aan een zijland, die probeert je te sturen zonder zelf de baas te zijn. Je houdt je scherp op je blinde vlekken, spiegelt naar al deze dingen. Doet of kan een coach voor je betekenen. En wanneer we vanmorgen vanuit met deze bril naar het Bijbelgedeelte kijken, dan heeft apostel Paulus in dat 19e vers het eigenlijk over een vorm van coaching, van geestelijke coaching wel te verstaan. In vers 19 kijken we de apostel in zijn hart. Mijn lieve kinderen, je voelt de verbondenheid met de gemeente daar in Galatië, in het noorden van Turkije. Je proeft zijn bewogenheid. Ik ben opnieuw in barensnood, zegt hij. Ik heb weeën, ik voel de pijn. Als man schrijft hij dat van een vrouw die op het punt staat om te bevallen. Dat is ook wel een bijzonder beeld trouwens. Maar ik voel de pijn van dat alles, totdat Christus in u gestalte krijgt. Hij is bewogen, de apostel Paulus, met een soort moederlijke zorg. En daar wil ik vanmorgen met u en jou over nadenken. Als ambtsdragers die vandaag ook een nieuwe periode, een nieuwe taak beginnen, maar ook samen als gemeente. Ik denk dat we van de apostel Paulus namelijk iets kunnen leren. En als we naar dat vers gaan, als we dat iets gaan spellen, dan valt er een woordje op. Ik ben opnieuw in barensnood. Wat bedoelt Paulus met dat woordje opnieuw? Nou, dat heeft te maken met zijn eerste bezoek. Het is de tweede keer dat hij naar de gemeente. Het eerste bezoek, daar wijst hij naar, vond plaats tijdens zijn tweede zendingsreis. Paulus was van Jeruzalem op pad gegaan om allerlei plekken het evangelie te verkondigen. Naar het noorden van Turkije, een aantal plekken in Noord-Galatië, heeft hij die ook bezocht en daar het evangelie van de Heer Jezus verteld. Maar die tocht daarheen was bijzonder zwaar geweest. Het landschap moeilijk, woest, onbegaanbaar. En vermoedelijk had de apostel Paulus regelmatig de signalen van zijn lichaam genegeerd. In het hoogland van Galatië moet hij zo zijn zwakke momenten hebben gehad. De moeilijk begaanbare wegen, de hitte overdag, de kou 's nachts, de hoge bergpassen, de honger en de dorst. Op een gegeven moment eisen al die dingen ook zijn tol. En daar schrijft hij over in vers 13. De eerste keer dat ik jullie het evangelie heb verkondigd, was ik in lichamelijke zwakheid. Paulus fysiek erg kwetsbaar geworden door die lange reis vol ontberingen. En bovendien door sommige plekken, zeker als je naar het noorden gaat van Turkije, kom je door Pamfilië. En dat is een streek waar heel veel moerassen liggen. Vergeven van de muskieten. Lijkt een beetje op Gouda soms. Ook is bekend dat de malaria daar veel voorkomt. En Paulus is vermoedelijk daardoor verzwakt geraakt. En daar heeft hij ook op die tocht nog een soort infectie aan zijn oog opgelopen. Want dan lezen we in vers 15 dat de mensen tegen hem hadden gezegd: Paulus, hè, zo waren ze onder de indruk van zijn boodschap. We zouden onze ogen wel aan jou willen geven, zodat je goed zou kunnen zien. Paulus was dus daar op die plekken gekomen, uitermate verzwakt van de ontberingen, de reis, misschien wel van de malaria, ooginfectie, een zeer kwetsbare gezant van Christus. Maar desalniettemin, zijn zwakke situatie, hij heeft die gelegenheden die God hem bood voortdurend benut om de mensen over de Heer Jezus te vertellen. Over de Messias die gekomen was om ons van onze zonde te verlossen. Die de geest zou schenken om deel te krijgen aan de toekomst van God. En ondanks dat Paulus zo kwetsbaar was, hadden ze hem ontvangen als een engel. Mag je ook vertalen als boodschapper, als een boodschapper van God. Ja, zelfs als Christus Jezus zelf. Ondanks zijn kwetsbaarheid hadden ze zijn boodschap serieus genomen. Dwars door die gebrekkig voorkomen van de apostel hadden ze toch de stem van Christus kunnen verstaan. Ondanks zijn kwetsbaarheid. Of misschien moet ik vanmorgen wel zeggen, dankzij zijn kwetsbaarheid. Paulus was gekomen als iemand die niet hoog van de toren blies, maar die dicht bij de mensen stond. Paulus had een lange reis moeten ondergaan vanuit Jeruzalem, veel ontberingen moeten lijden. Hij was in die zin op het niveau van de mensen gekomen. Dat staat ook in het eerste vers, hè? Zomaar een zinnetje, maar toch, vers 12. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u. Daar zit iets in dat Paulus er alles aan had gedaan om de mensen te leren kennen, hun leefwereld binnen te komen, wat ze bewoog, en heeft geprobeerd het evangelie daarmee te verbinden. Hij was bewogen en geïnteresseerd. En ik denk dat dat nou zo'n belangrijke grondhouding is voor, ja, voor ons allemaal. Als je als ambtsdrager op bezoek gaat bij mensen, of als je op een bijbelkring met anderen spreekt, of mensen op je werk, je collega's, dat dat een grondhouding is. Ik ben net zoals jij. Niet dat je het als christen allemaal weet of zo, overal antwoord op hebt, maar vanuit die nederige, dienende grondhouding. Zo was Paulus gekomen. Ja, wel met een duidelijke boodschap, zeker. Ik hoop ook dat jullie worden zoals ik. Maar die eerste beweging was toch van dat dienen. Wie zijn jullie? Wat is de nood? En ik denk dat de mensen daar in Galatië daar iets van hebben geproefd. Dat in die houding van de apostel de gestalte van de Heer Jezus zichtbaar werd. Als ze naar de apostel keken, dan zagen ze iets wat ze ook herkenden in wat hij over de Heer Jezus vertelde. De Heer Jezus die gekomen was om te dienen, om zijn leven te geven als losprijs. Die zichzelf wegcijferde, die zijn hoge troon verliet om mens te zijn. De gestalte van een slaaf, zegt Paulus ergens, zo in die dienende liefde herkenden ze de dienende liefde van de Heer Jezus. Hij die er alles voor over had. Daar was Paulus natuurlijk ook vol van. Ze denken aan die ontmoeting naar Damascus, hoe zijn leven op zijn kop heeft gestaan. Maar dat Jezus, de opgestaande Heer, zich over deze apostel ontfermde en dat hij hem in dienst nam, dat heeft Paulus verwonderd, heel zijn leven lang. En hij is diezelfde beweging gegaan naar de mensen toe met het evangelie. Die Jezus die ik jullie verkondig. En ze zagen in zijn kwetsbare gestalte de liefde van Jezus. En zo waren tot geloof gekomen, dat ook. Dat was het wonder. De geest kwam erin mee. Harten gingen open. En Paulus die gaat weer weg en vervolgde zijn reis met blijdschap. Want overal daar waren mensen die onder de indruk kwamen van wie de Jezus was. Ze gaven hun hart gewonnen. Maar toen kwamen de problemen. Dwaalleraars. Paulus was weg. En toen kwamen er anderen, hebben we al eerder over gehoord. En wat was nou het spannende punt? Ze vonden het onverteerbaar dat Paulus die oude wet, die Torah, zomaar aan de kant zette. Stond in zijn leven, in zijn prediking niet centraal. Hij eiste het ook niet van de heidenen om weer naar de Joodse wetten terug te gaan. En Paulus, ja, werd toch met een scheef oog bekeken door zijn medebroeders. Medezusters die vanuit de Joodse traditie ook tot geloof waren gekomen in Christus. Maar toch ook die wet nog een plekje wilde geven. Je zou het eigenlijk zo misschien wel heel scherp kunnen samenvatten. Wat was nou het verschil tussen die andere predikers en de apostel Paulus? Nou dit. Die predikers zeiden dit. Geloof in de Heer Jezus. Houd je aan de wet. Dan zul je gered worden. Maar Paulus had iets anders verkondigd. Nee, zegt Paulus. Geloof in de Heer Jezus. En je zult gered worden. En dan als een vrucht krijg je ook het verlangen om de wet te houden. In andere woorden, voor hen ging geloof en gehoorzaamheid samen op en leidde dan tot redding. En Paulus zei, geloof en redding gaan voorop en de gehoorzaamheid is een vrucht. Ja, het lijkt natuurlijk maar een klein verschil. Maar de gevolgen zijn wel groot, want je krijgt er twee soorten christenen van. Het onderwijs van de apostel of van die andere leraars leidt tot twee verschillende soorten gelovigen. Kun je ook wel voorstellen, vrucht van het onderwijs van die, ik noem dat maar die dwaalleraars, was dat mensen enorm hun best gingen doen om de wet te houden, om bij God in een goed blaadje te komen, zich te bewijzen als christen. Hun heil hangt af van gehoorzaamheid, van hun prestatie. Van een mate waarin zij God gehoorzaamden, waarin ze in de regels en de tradities houden. Daar waren ze mee bezig en dat was ook nodig, want anders zouden ze hun redding kunnen mislopen. Maar het was ook verdrietig. Want hoe harder je ploet het, hoe beter je best je doet, misschien herken je dat wel. Hoe meer je ook beseft dat je het niet lukt. En dan val je en dan sta je met lege handen en dan val je jezelf zo tegen. Het is eigenlijk de weg van het je opwerken naar God. En Paulus vertelde over Jezus die afdaalde naar ons. En dat is wel een verschil. Als het gaat over die neerbuigende liefde van de Heer Jezus. Je hoeft je niet in eigen kracht op te klimmen, want Hij is al naar je toegekomen. Om je leven voor zijn rekening te houden. En weet u wat nou het sleutelwoord was van de prediking van de apostel Paulus? Dat is eigenlijk maar één woordje, charis, genade. Dat was het sleutelwoord en dat maakt wel een groot verschil. Want een christen die leeft in eigen kracht, die zo bezig is goed zijn best te doen, heeft een gevaar. En dat gevaar is dat je op anderen gaat neerkijken. Het is een gevaar van hoogmoed en trots. Nee, die is niet zo trouw in de kerkgang. Die leest niet zoveel Bijbel als ik. Gevaar dat je gaat oordelen. Dat je mensen langs de meetlat gaat leggen. Maar als je geleerd hebt wat genade is, en dat je voor de Heere God met lege handen komt te staan, dan kijk je anders naar die ander. Want ook hij of zij moet van die genade helpen. Kun je niet met hoogmoed naar kijken, wie ben ik? Weet u, gemeente, we hebben in de gemeente genade christenen nodig. En niet eigen kracht christenen. En ik denk dat het een les is die we elke keer weer moeten leren. Als ambtsdragers, gemeente, laat broeders ook voor jullie het sleutelwoord van jullie bediening, van jullie ambt, dat ene woordje zijn van de apostel. Genade. En Paulus heeft er wel veel mee te stellen gehad met deze dwaalleraars. Vers 17, ze beijverden zich, ze waren druk bezig. En hun strategie was toch vooral om Paulus los te pellen, los te weken van de gemeente. Ze probeerden de band door te snijden door hem in diskrediet te brengen. Dat is altijd weer de strategie. En dan kun je je voorstellen, als dan apostel Paulus dat hoort, dat hij daarover verontwaardigd en ook diep bezorgd is. Nou proef je iets van de achtergrond van die tekst die vanmorgen centraal staat. Paulus zegt, ik ben opnieuw in barensnood. Ik voel weeën, ik voel pijn in mijn buik als ik dit hoor. Het is zo goed begonnen. Genade stond centraal. En nu? De geboorte van nieuw leven, dat was geen gemakkelijk proces. Dat is er natuurlijk niet. We zijn allemaal geboren, dat was voor onze moeders een pijnlijk proces. Maar als het goed gaat, dat proces, dan is de geboorte van nieuw leven wel de beloning voor de pijn. En zo was het bij de apostel Paulus ook. Hij had er alles aan gedaan. Hij moest zijn eigen gezondheid op het altaar van God leggen om zijn missie te kunnen volvoeren. Hij heeft de pijn gevoeld, hij is betrokken geweest en bewogen bij de mensen. En nu ziet hij dat verbrokkelt. Zijn buik doet er zeer van, als het genade niet meer centraal staat. En als je dat zo op je laat inwerken, vandaar dat ik bij het thema van de preek kwam. Paulus is als een geestelijke coach, als een geestelijke vader of moeder voor deze broeders en zusters. Hij is niet een coach die zijn job doet. Belangrijk om dat goed te doen, daar zeg ik niks kwaads van. Maar hij is ook innerlijk bewogen bij de mensen die tot geloof zijn gekomen, nog steeds. Dat schrijft hij ook in zijn brieven. Hè? Ik draag jullie in het hart. Al die gemeentes, de zorg daarvoor woog zwaar voor Paulus. Hij bad gedurig voor ze. En zo zien we de apostel van morgen. In zijn bewogenheid als een geestelijke coach voor de broeders en zusters die in verwarring zijn. En weet u, dat zie je nou zo vaak in de schrift terug. Ik heb er van de week wat zo over lopen nadenken. Die houding van apostel Paulus, die betrokkenheid op het leven van die anderen, dat is nou typisch iets wat de Heere God graag ziet. Dat mensen gecoacht worden. Ik noem het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat weet u wel, weet je wel. Nadat hij zijn discipelen had gekozen, heeft hij 3 jaar met ze rondgetrokken. In Johannes 15 zegt hij, alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik jullie bekendgemaakt. In die 3-jaarlijkse omgang heeft de Heer Jezus alles met zijn discipelen gedeeld. Wat hij had geleerd en wat hij van de Vader had ontvangen. Wat ze nodig hadden voor hun bediening. Hij is als een geestelijke vader voor ze geweest. En als ze hem hoorden bidden, dan kwam vanzelf de vraag op, Heer, leer ons bidden zoals u dat doet. En als hij betrokken was bij mensen, dan wilden ze dat van hem leren. Zo heeft hij in hun levens geïnvesteerd. En ook Paulus. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is. Hoe vaak zijn naam in het Nieuwe Testament genoemd wordt met andere namen. Timotheus. Dat is een geestelijke zoon van hem. Maar we komen Barnabas tegen. Silas. Lucas, Silvanus en vele anderen. Paulus is nooit alleen geweest, hij heeft altijd mensen om zich heen gehad die een nee meenam in de bediening. Die van hem konden leren voor wie hij een geestelijke vader was. En ik denk, gemeente, dat dat belangrijk is. Blijkbaar is dat nodig. Wil je als gelovige groeien in je relatie met de Heer? Wil je de Heer Jezus beter leren kennen? Je hebt natuurlijk het woord en de prediking voor nodig. Dat blijft altijd belangrijk, maar ook mensen. Mensen die je verder kunnen helpen. Aan wie je geestelijk kunt optrekken. Die misschien iets meer hebben geleerd op de weg van Christus. Die bepaalde vragen al doordacht hebben, die vanuit levenswijsheid je verder kunnen helpen. En ik heb zelf ook bijzonder veel geleerd van een oudere collega in Chili. In jaren dat wij waren, een soort geestelijke vader voor mis geweest. Zo ontzettend veel geleerd. En ik denk dat het eigenlijk ook de bedoeling is. Gemeente van Christus, dat we zo met elkaar omgaan. We zijn aan elkaar geschonken om elkaar te helpen. Te stimuleren de weg van de Heer Jezus te gaan. En soms gebeurt dat ook. Als je op een Bijbelkring iets mag delen. Als je als clubleiding iets deelt uit je leven met jongeren, catechisatie, een pastorale ontmoeting, gebeurt dat ook haast automatisch. Maar wat is het belangrijk? Dat we leren om zo betrokken te zijn op de levens van anderen. God wil dat gebruiken, want groeien gaat niet vanzelf. En in dat kader staat denk ik ook het ambt. Daarom heeft de Heere God aan onze gemeente ook ambtsdragers geschonken. Om over ons te waken, zegt Hebreeën 13. om ons toe te rusten tot dienstbetoon, zegt Paulus in Efeze 4. Natuurlijk, we hebben dat allemaal uitgesplitst. Als ambtsdrager heb je verschillende verantwoordelijkheden. Maar ik wil vanmorgen vooral de vinger leggen bij deze ene. Waar Paulus het over heeft. Wat zag de apostel Paulus nou als zijn hoofdtaak? En alle praktische dingen die hij deed, was nou zijn missie vooral? Ik ben in barensnood totdat Christus in u gestalte krijgt. Totdat Christus in u vorm krijgt, zegt hij. In u, persoonlijk, staat in het Grieks in het meervoud, kan ook op de hele gemeente van betrekking zijn. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ik denk twee dingen. Wat was Paulus' zorg? De mensen die de Heer op zijn weg zetten, dat ze allereerst Heer Jezus zouden leren kennen. De band met hem. Waar Paulus het eerder al over had, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat was de eerste zorg van de apostel. Dat iedereen die zijn weg kruiste, inderdaad, Heer Jezus zou leren kennen. Daar deed hij zijn best voor, daar bad hij voor. Daar liet hij zich door God gebruiken. Want dat is toch het grootste geschenk. Als hij in je hart komt, door zijn geest, dan komt de vrede. Eeuwig leven, je leven binnen, is je leven niet meer hetzelfde. Daar was Paulus vooral op gericht. Dat hij in je woont. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Mag ik wel even vragen toch vanmorgen? Heb je die band met de Heer Jezus? Woont hij in je? Zodat je weet, ik ben het eigendom. Bid ik je van harte toe. Misschien kan deze dienst een aansporing voor je zijn als je daar niet zeker over bent om die stappen een keer te zetten naar belijdeniscatechese. Maar samen over na te denken wat geloven betekent. Zodat wij voor je kunnen bidden en dingen met je kunnen delen. Denk er nog eens serieus over na. Je wordt er zo rijk van. Dat je de Heer Jezus kent. Maar Paulus gaat verder. Hij zegt dat Christus in u gestalte krijgt. Dat hij in jou leeft. Dat hij steeds meer in jouw leven het voor het zeggen krijgt. Dat hij van binnen gaat groeien. Daar was Paulus op gericht. Dat betekent dat je meer lief krijgt. Ja, natuurlijk. Als je beseft wat hij voor je heeft gedaan. Naar het kruis. Je zonde bestaan dan die voor zijn rekening. Al die facetten van zijn heilswerk ga je ontdekken. Je gaat hem meer lief krijgen. Daar is Paulus op gericht geweest. Dat Christus in mensen woont en groeien gaat. En weet u, ik vond het opvallend. Paulus spreekt hier niet over de Heer Jezus, doet die andere tekst, maar hij spreekt het over Christus. Dat Christus in uw gestalte krijgt. Nou, Christus, dat betekent gezalfde. Dat de gezalfde in u, in jouw gestalte krijgt, gaat groeien. Waar moet je aan denken? Nou ja, misschien wel aan de zalving van de Heer Jezus, aan zijn gaven. De vrucht van de geest om te beginnen. Galaten 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat als je naar die pot kijkt, zie je allerlei verschillende kleuren, Engelse drop. Maar zo dat als iemand naar je leven kijkt, dat je iets van de Heer Jezus ziet, van zijn liefde, van zijn blijdschap, van zijn vrede, van zijn goedheid, van zijn zelfbeheersing, vrucht van de geest. Paulus denkt ook aan de gaven, dat hij mensen helpt om hun gaven te ontdekken en in te zetten. Al die dingen, daar beijver ik mij voor. Ik heb er pijn van in mijn buik, want het is een moeizaam proces, dat weet Paulus ook. Maar hij weet dat het nodig is. Dat mensen Jezus kennen en dat ze in een relatie met hem groeien. Daar zet ik mij voor in. En ik hoop, en dat is ook het appel van morgen, ik hoop dat het bij u en jou ook iets gaat borrelen. Dat je hier niet zomaar toevallig zit, maar als je Heer Jezus kent, dan heb je dingen van hem geleerd. En misschien in de week die komt, vindt er wel een ontmoeting plaats. Denk er dan nog eens aan terug, dat je ook mag delen, heel bescheiden. Wie God voor je is, wat je van hem hebt geleerd. God wil ons gebruiken. Al ben je 14, 20, 80. Leeftijd is niet belangrijk, beschikbaarheid is belangrijk. Is het makkelijk? Nee. Denk nog even aan die weeën, dat is een pijnlijk proces. Daar weet ik als man eigenlijk niks van. Maar ik heb het wel gezien. Dat het niet eenvoudig is. En zo gaat het ook. Er zijn obstakels, je ziet mensen terugvallen. Er is weerbarstigheid van ons eigen hart. Maar Paulus zegt, ik blijf me ervoor inspannen. Is het niet de eerste keer, dan wel de tweede keer. Dat is de missie, dat is zijn drive. En ik hoop dat we er iets van meenemen vanmorgen. Als we straks weer teruggaan. We zijn mensen met een missie. Ik verlang ernaar dat we dat tegen elkaar zeggen. Dat hij of zij, dat u, dat wij allemaal zullen groeien. In de kennis van de Heer Jezus, wat zou dat mooi zijn. Dat God ons daarvoor inzet. Daar span ik mij voor in, zegt Paulus. Met heel mijn bestaan. Gemeente, ik ga naar een afronding. Dat is dus wat ik vanmorgen in uw midden mag neerleggen. Dat verlangen van de apostel Paulus. Ik ben in baresnood opdat Christus in u gestalte krijgt. We zijn aan elkaar geschonken als broeders en zusters. In dat ene lichaam, met een missie. Ja, ook jij, ook u. Broeders, ik richt me even tot jullie als ambtsdragers. Jullie hebben allemaal concrete taken. Prima. Maar ik zou willen vragen vanmorgen, hou dit woord van de apostel steeds weer voor ogen. Er moeten allerlei dingen gebeuren. De zorg voor de gebouwen, de financiën, diaconale zaken. En dergelijke, dat is allemaal nodig en belangrijk. Maar voor jullie, voor ons als ambtsdragers is dat toch ook wel gemeenschappelijke roeping om een coach te zijn. Een geestelijke mentor, vader of moeder, zo te zeggen. Geestelijke vader. Voor mensen die God op je weg plaatst. Wees ervan bewust dat God je wil gebruiken. Om zo voor anderen een instrument in zijn hand te zijn, opdat Christus in die ander iets meer gestalte krijgt. Het kunnen kinderen zijn die je bezoekt. Jongeren of jongvolwassenen. Ouderen. Elke leeftijdsfase heeft weer nieuwe geestelijke mentoren nodig. En als kerkraad en als ambtsdragers ervaren we een bijzondere roeping. Zo zou ik het wel willen zien. Dat onder u als gemeente Christus meer en meer gestalte krijgt. Dat we in hem en met hem verbonden zijn. Gaan we zo samen zingen. Hij is de wijnstok en met hem verbonden kunnen we vrucht dragen. Ja, zeg je. Ik vind dat nogal een hoge roeping. Ik proef bij mezelf wel een aarzeling. Kan ik dit wel? Wie ben ik eigenlijk? De ander in de ander Christus gestalte krijgt. Dat zijn nogal hoge woorden, Paulus. Wie is tot deze dingen bekwaam? Een logische vraag, maar mag ik er dit antwoord op geven? Als je investeert in de relatie met de Heer Jezus, zul je nooit met lege handen staan. Nooit. Want Hij zelf draagt de zorg voor. Als ik beschikbaar ben, dat ik Hem kan dienen. Als ik mijn ambt maar, als ik mijn taak maar in zijn handen leg. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. En zo laat hij jou, u, als gemeentelid, ons in het ambt, ja, tot zegen zijn, opdat Christus in u meer en meer gestalte krijgt. Daar gaat het om. Amen.